somebody has an interesting question, it would be really nice.
Ben ik nou degene die zo slim is, of ben jij zo dom?
Er is maar één moment in je tijd gekomen. Als je er niet bent, ben je of te vroeg of te laat.
Heren, welkom. Welkom in de trainerskamer.
Goedemorgen.
Goedemorgen, ja, het is vrijdagochtend, dan nemen we deze op. Guido zit echt in een trainerskamer, bij FC Alsmeer volgens mij.
Klopt.
Maar Colin zit ook niet ver van de trainerskamer vandaan volgens mij.
Ik ben wel op de club, maar in een stille rustige ruimte dus.
Ja, rustige ruimte op de club. Ja, want net zat je op een andere ruimte en toen hoorden we heel veel trainers door elkaar. Misschien zat je letterlijk in de trainerskamer toen. Maar,
ja, klopt. Moet altijd gediscussieerd worden. En,
ja, mooi.
Mooi.
Oké. Okay. Hey, ik merk zeg maar nu het geluid van Colin is ietsje op de achtergrond. Dat is wat het is. En straks gaan we wel merken hoe dat in de geëdite versie eruit komt. Maar kan je als luisteraar daar een beetje rekening mee houden. Guido en ik, wij kennen elkaar al lang, hè? Elke zondagochtend stonden we om 8 uur bij SV Rap.
Daar is begonnen.
Daar hadden we de Amsterdam Football Academy. Ja. Met onder andere Nathan Wiener, nu bij FC Utrecht. Bijna 100 kinderen, was wel leuk.
Ja, nee, absoluut. Nee, daar is toen begonnen natuurlijk. Ik zat bij AFC en jij toen ook.
Ja.
En toen kwam dat in één keer ter sprake van die zondagochtendtraining. En dat was hartstikke leuk om te doen.
Het was wel af en toe lastig om eruit te komen. Zullen we eerlijk zijn?
Ja, precies. Maar goed, toen was het ook nog helemaal niet zo zoals nu natuurlijk. Nu zie je overal die voetbalscholen. En toen de tijd, ik ken het concept voetbalschool helemaal niet, zeg maar, toen ik in Amsterdam kwam.
Nee. Dat was.
Dat is nu wel anders.
Even kijken hoor, dit is denk ik 10 jaar geleden of zo.
Dat denk ik ook, ja, zoiets. Ja.
Toen waren we denk ik een van de weinige voetbalscholen in Amsterdam.
Ja.
Colin, wij hebben twee webinars al met elkaar opgenomen. En ergens, ik weet niet of dat. Ik weet wat je daarvan vindt, maar ergens zag ik nog een beetje de jonge versie. De jonge Guido in jou, zeg maar. Die zich helemaal toegesplitst heeft op de technische vaardigheden van spelers. Heb ik je nu beledigd?
Nee, zeker niet. Ik heb natuurlijk eerder contact gehad ook met Guido gehad over spelen, over verschillende dingen van de techniek. Dus zeker geen belediging.
Oké, mooi. Nou, mooi. Dan heb ik nu niks verkeerd gezegd. Dan kunnen we gewoon echt gaan beginnen. Hey, hoe is dat voor jou begonnen, Colin?
Ik speelde zelf vroeger bij FC Eindhoven. Toen ben ik daarna al snel naar Lommel United in België. Dat is dicht bij de grens waar ik ook woon naartoe gegaan. En vanuit daar ben ik op RFC Tilburg gekomen. Eigenlijk een beetje een normale CIO's of RFC opleiding. En vanuit stages bij Helmond Sport, FC Eindhoven. En uiteindelijk ook de PSV voetbalschool is het eigenlijk een beetje begonnen. Ja, altijd wel geïnteresseerd in techniektraining. En aanbieden van maatwerk aan jonge kinderen. Dus die passie is er altijd geweest. Eerst natuurlijk zelf vanuit voetballer. Wat de meeste mensen hebben. Maar daarna al snel in het trainersvak eigenlijk gerold.
Ja, en ik werd zeg maar gelijk getriggerd door teams en ik wilde winnen en zo. Maar ja, jij en jullie allebei. Maar op een gegeven moment ga je gewoon helemaal specialiseren in de technische vaardigheid. Hoe triggerde je dat? Waarom wilde je daar zeg maar nu, je bent nu daar specialist in. Hoe is dat zo gekomen?
Ik denk dat het meest krachtig is als je jongens echt maatwerk kan aanbieden en ze juist met jouw specialisme kan helpen. Dus wanneer jij een speler, een kind, vooral echt een kind, we praten heel vaak over spelers, maar het zijn er echt kinderen, beter kan maken in iets. We hebben het vaak gehad over een wapen van kinderen. Als je die nog kan versterken, als je die nog kan verbeteren en echt beter maken, dat je dat kan terugzien in hun wedstrijd. Waar het om draait, ja, ik denk dat dat het sterkste is.
Was je zelf technisch? Kwam commentaar ook vandaan?
Daar komt het zelf zeker vandaan. Ik heb ook een clipje langs me liggen. Die kreeg ik toen ik, denk ik, 12 jaar was. Ik kreeg een clipje van een oud trainer van me. Met alleen maar technische vaardigheidsfilmpjes en dat soort dingetjes. Dus daar is eigenlijk een beetje die passie vanuit ontstaan, zeker. Dus nu ook met kinderen altijd bezig. Technisch vaardiger maken, lachen, dollen. En juist verliefd laten worden op die bal. Waar we het vaker over hebben gehad. Dus daar komt het zeker vandaan.
Was jij dan een beetje zo'n frele rechtsbuiten die niet alle hoeken van het veld probeerde te laten zien? Of?
Zo kan je het wel noemen, zeker.
Oké. Guido, hoe is dat voor jou gekomen? Zeg maar?
Nou, ik, Ik weet waar het begonnen is. Kom ik toevallig van de week, werd ik daaraan herinnerd. Ik kwam natuurlijk uit Zeeland, een heel klein dorpje, ja. 500 mensen. Die is een supermarkt volgens mij in het dorp, nog steeds niet.
Okay.
En ik was alleen maar overal met een bal. Dus ik liep daar zo'n beetje door het dorp te voetballen. En ik was alleen maar elke dag met een bal bezig. Alleen ik had niet echt de omgeving om dat echt te ontwikkelen daar. Ja, en toen ben ik op een duur vanuit het CIO stage gaan lopen bij JVOZ. Ik gaf al lang training. En toen, na dat jaar JVOZ, kwam ik in contact met PSV. En toen kon ik techniektrainer worden bij PSV. En ja, toen kon ik meelopen met de Jefta Bresser. Willem Wijs was een techniektrainer bij de PSV jeugdopleiding. Dus kon ik echt in de keuken kijken. En ja, dat was echt een technische opleiding, zeg maar, toen de tijd. En waar het begon, was dat ik een keer mee heb gedaan met een pannenknockout toernooitje. Volgens mij, dat was het. Eén keertje in Goes hadden ze zo'n toernooi georganiseerd.
Ja.
Deed ik mee. En toen dacht ik in één keer, hey, dit is leuk. En toen ben ik zeg maar al die Touzani-filmpjes toen de tijd nog op YouTube gaan kijken. En toen ben ik die rond de wereld eindeloos gaan oefenen en dat soort dingen allemaal. Dus ja, daar is toen een beetje echt dat skills begonnen. Dat ik dat echt leuk begon te vinden. Ja, en bij PSV kom je natuurlijk in een omgeving waarin je alleen leerde hoe je dat in een teamcontext zeg maar trainbaar kon maken. En dus daar begon echt het stukje techniektraining. Werd ik geïnspireerd als techniektrainer, echt hoe je dat voor een team kon doen.
Ja.
Ja, gaandeweg was helemaal niet mijn intentie om daarin te specialiseren, hoor. Toen de tijd nog bij PSV. Dat is eigenlijk zo'n beetje ontstaan vanuit toen ik naar Amsterdam kwam. En toen we begonnen met TAFA. En toen ik bij de AFC zat en ze in één keer vroegen van, joh, wil je een keer mijn kind individueel trainen? Nou, dat had ik nog nooit van gehoord. Ja, daar begon ik op een duur mee. En zo ben ik er een beetje ingerold en... Dat was
de tijd van de straatjes.
Ja.
Maar dat was de vorm, volgens mij. Colin, die herkent het volgens mij ook gelijk.
100%. Ja. Daar is, denk ik, daar zijn menig kinderen, of menig kinderen.
Ja, menig kinderen zijn opgevoed in straatjes, zeg maar.
Ja.
Ja, ja, mooi. Oké, okay, en van daaruit, ja, nu heb je natuurlijk een klein imperium opgebouwd. Ja. Waar je nog steeds, zeg maar, de kinderen... krijgt, zeg maar, die je toen, zeg maar, als eerste voor je neus kreeg. Ja. Maar inmiddels, en dat geldt voor jullie allebei, werken jullie ook met de nationale top.
Ja. Nee, dat is leuk hoe dat gegaan is. En dat inderdaad kinderen zijn die toen begonnen zijn en die nu betaald voetbal spelen, zeg maar. Dus dat is wel echt leuk. Ja. Er zijn ook wat jongens, weet ik nog, jongens van de TAFA, die nu ook tegen contract aan zitten en bijna betaald voetbal zitten, zeg maar. Dus dat is echt wel... Ja, dat is heel grappig, vind ik. Weet je, je hebt ze ergens in een stadium, heb je een bijdrage geleverd. En je blijft dat gewoon volgen. En je houdt toch altijd die verbondenheid met die jongens. Ja. En bij PSV, dat zal natuurlijk niet anders zijn bij Colin. Want daar weet ik ook nog precies van de jongens die toen in die lichtingen zaten. En dan volg je ook nog steeds of ze nu bij Jong zitten en of ze nou wel halen. En wie het nou wel haalt en wie het nou niet haalt. Zonder dat je er invloed op hebt. Is dat toch heel leuk om te blijven volgen hoe dat zich verder ontwikkelt, zeg maar.
Ja, ja. Hey, en daar zat ik zelf over na te denken. Ik zei het net al tegen jullie. Van, ja, ik ben dan soms nogal geobsedeerd door winnen. En daarom ben ik de trainer geworden bij senioren. Maar jullie zijn altijd individueel bezig, zeg maar. Hoe kan je daarin winnen? Wat is daar, zeg maar, het resultaat waar je naar op zoek gaat?
Als ik voor mezelf spreek, ik denk dat je kinderen continu op zoek wil laten gaan naar een hoger ritme, naar een hoger tempo, naar nog een hoger niveau voor zichzelf. Ik denk dat daarin vaak de winst zit voor de kinderen wanneer je echt individueel traint. En natuurlijk, je daagt de kinderen continu uit van hoe vaak gaat je dit lukken, hoe vaak gaat je dat lukken. Net als eigenlijk wat je bij teamtrainingen doet. Maar ik moet zeggen, ik geef daaraan ook, denk ik dat meer dan Guido echt ook nog teamtrainingen binnen PSV dan. Ja, en daarin daag ik...
Ja, dat is in de onderbouw, hè? Bij onder 11.
Ja, maar ook bij onder 13 tot en met onder 17. Oh ja. En daarin spelen we eigenlijk gewoon continu om te winnen. Dus wedstrijdjes met... gaan we daar ook vast nog wel eventjes over hebben. Over chaosvormpjes, tweede game vormpjes, overtalvormpjes. En daarin spelen we altijd wel met winnen en verliezen. Dus dat je eigenlijk die techniek die je van tevoren oefent... dat je ook onder de hoogste weerstand eigenlijk kan uitvoeren. En dan gaat het echt om winnen en verliezen.
Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Guido?
Ja, ik kan echt kippenvel krijgen, zeg maar, als ik veel met de speler heb gewerkt en ik zie dat het terugkomt, zeg maar. En zeker als je het op televisie kan zien natuurlijk, dan is het niks mooiers dat je in één keer ziet dat hij zich heel goed handhaaft aan een bal of een bepaalde vaardigheid heel goed uitvoert. En dan is het helemaal niet zo dat ik zeg van ja, dat komt omdat ik hem dat geleerd heb, hè? Absoluut niet. Maar ik vind het wel waanzinnig om te zien als hij gewoon vrij is en zich situaties gewoon heel goed oplost, zeg maar. Dus je krijgt wel een andere soort van kijk naar die wedstrijd, weet je wel. Ik kijk ook in de Eredivisie eigenlijk alleen maar wedstrijden van spelers, waar spelers in zitten die ik train. Weet je, dat vind ik leuk om naar te kijken. En andere wedstrijden kijk ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel.
Maar, dus, want je bent ook wel bij, je hebt 20 gewerkt, Volendam gewerkt. Daar zat je wel in de teamrol. Merkte je op een gegeven moment, ja, dat ligt toch minder, zeg maar, mijn ding. En ik wil me echt helemaal specialiseren op.
Ja, nee, wat je op een uur merkt, is dat hetgene wat je individueel doet, dat je dat het liefst als teamtrainer ook zou willen doen. Maar je merkt dat dat niet kan. Je kan jezelf niet in tienen splitsen, zeg maar. Dus dat knaagde altijd wel een beetje aan me. Van ja, dan werk je met een team bij Volendam of bij Twente. En dan wil je ze eigenlijk zo goed maken als dat je weet dat je ze kan maken. Maar dat kan niet omdat je je aandacht moet verdelen over die spelers, zeg maar. En daarin ben je continu een beetje aan het stoeien. En probeer je dan natuurlijk als teamtrainer zo goed mogelijk wel te doen. Hè? Want je wil ze wel allemaal beter maken en ze als team beter laten samenwerken. Maar tevens knaagt het toch ergens altijd aan je dat je weet van ja, als ik jou zie aannemen of ik zie jou bepaalde handelingen doen. Ja, als wij elke week even een uurtje één op één werken, dan weet ik zeker dat het veel beter wordt. Maar dat kan je niet met iedereen doen. En als ik er eentje uitpik, dan kijken de drie andere namen van, oh ja, hij pakt hem er weer uit, zeg maar. Ja. Dus dat is wel een beetje wat aan me geknaagd heeft in die periode, zeg maar. Dus je denkt, dat kan je niet helemaal volledig toepassen, zeg maar.
Is dat ook herkenbaar voor jou, Colin? Of misschien juist niet? Ja, je hebt natuurlijk die groepjes waar je wel ook in kleine groepjes kan werken. Of tenminste, ik zeg het eigenlijk dubbel, maar.
Ik denk precies wat Guido zegt. Alle kinderen willen geholpen worden natuurlijk. Wij willen alle kinderen helpen, maar echt... De meest kleine details die misschien wel juist de belangrijkste zijn, die kun je niet altijd geven in een teamtraining. Of in, als je het een teamtraining wil noemen. Precies, wanneer je echt individueel met iemand aan de gang gaat, kan je continu op die details zitten. Kan je continu een kind echt maximaal helpen. En ben je in een teamtraining, dan help je ze wel. Maar dat is dan natuurlijk iets minimaler dan dat je echt specifiek en met jouw specialisme kan trainen, echt individueel.
Ja, duidelijk. Dus ja en als je dan... werkt in straatjes, dan kom je nog bij de oude wedstrijd, dan kom je nog in vormen waarin je wel iedereen in de handelingen krijgt. Alleen, ja, je kan er maar maximaal 4 tegelijk bij wijze van spreken in de gaten houden. En de andere 8, die moeten het zelf doen.
Ja, precies. Ja. Ik denk wat nu wel anders is dan vroeger, was het echt 1-1 frontaal. Iedereen vanuit een inspeelbal 1-1 spelen, proberen te scoren. Ik denk dat we, als ik voor mezelf spreek en wat wij nu ook binnen PSV veel vaker doen, is kinderen juist in situaties brengen, dat de situatie eigenlijk al hetgene uitvoert wat je graag wil terugzien. Dus dat je meerdere manieren hebt om te scoren, dat je meerdere punten kan halen, waardoor je kinderen dus ook intrinsiek gaat uitdagen. En dat je kinderen ook steeds meer in situaties gaat brengen om tot bepaalde handelingen te komen. En niet meer het ouderwetse speel in 1-1 scoren.
Ja, we hadden toen ook gecategoriseerd in tegenstander voor je, tegenstander achter je, tegenstander van de zijkant en... Ja, het was nog net niet omschakelen, aanvallen, weet je, in 4 categorieën, maar zo dachten we toen echt. Maar dat is echt helemaal veranderd.
Ja, absoluut. Wanneer we nu in de trainingsweek van ons kijken, alle kinderen komen eigenlijk bijna in alle situaties waarin we kinderen willen brengen. Dus precies wat je net zegt, niet alleen maar van voor, van achter, van de zijkant. Maar wanneer je bij wijze van spreken als linksbuiten naar de goal moet dribbelen, kom je alweer in een andere diagonale hoek. En die werden dus vroeger denk ik ook nooit getraind. Of in ieder geval denk ik. Maar ik denk dat we dat nu steeds beter coveren met z'n allen. Dat kinderen gewoon in alle situaties komen. Op alle ondergronden, met verschillende soorten ballen. Dat kinderen zo uitgedaagd worden, keer op keer. En keer op keer getriggerd worden om met die bal bezig te zijn.
Ja. Hoe hebben jullie dat voor jezelf zeg maar ontdekt? Dus op een gegeven moment, als ik het dan bij de voetbalschool waar we werkten. Daar waren we heel erg aan het categoriseren. En dan 4 weken dit, 4 weken dat. Maar Guido, jij bent op een gegeven moment zeg maar, je eigen pad gaan volgen. En op een gegeven moment ontstaat er een veel. Elke keer als ik naar de beelden kijk, zeg maar, die je naar buiten brengt, het zijn vormen zonder pionnen. Dus het is heel dynamisch. Het is niet meer in een hokje te plaatsen eigenlijk. Hoe ontstaat zeg maar zoiets?
Wij werken nog wel aan thema's hoor. Dus wat wij nog wel doen, is dat we echt wel thema's uitkiezen en daarin werken. En daarin proberen ze wel in verschillende situaties te brengen. En proberen we ook natuurlijk met onze tijd mee te gaan. Hè? Dat je niet meer alleen maar recht toe recht aan 1-1 gaat spelen, maar dat je ook met regels ze in complexere situaties moet brengen of juist onbewust wil laten kiezen. Maar wij werken wel absoluut in thema's. Dus wij kijken wel gewoon van, we hebben een tegenstander voor je, of passeren noemen we dat dan. En voetenwerk, dus kort voetenwerk. Of het uit de situatie halen, of richtingsveranderingen, zeg maar. Dus wij hebben wel absoluut een aantal thema's waarin we werken. die we terug willen zien in de droge vormen, afwerkvormen, 1 tegen 1 vormen. En dat koppelen we dan vaak ook aan tactische principes. Dus dat het hetgene wat we doen in de techniek ook weer aansluit bij de tactische dingen die we doen. Dus we proberen daar gewoon een soort van totaal omgeving te creëren. En we hebben dan nu een omgeving waarin we ook cognitieve oefeningen proberen te doen. En dat proberen we ook weer aan te laten slaan op de technische vaardigheid die we op die dag trainen. Zodat er een soort van allemaal verbintenissen zijn, maar dat het toch anders is, zeg maar. Dus dat is wel hetgene wat wij wat we doen.
Oké, en dan, hoe zie je, tenminste, wat bedoel je dan met de cognitieve vormen?
Ja, het is natuurlijk, we doen bijvoorbeeld veel vormen met, we noemen dat al fundamentals, zeg maar. Dus dat zijn gewoon kleine vaardigheden die je moet doen. Dus een bal net voor iemand spelen bijvoorbeeld, om hem te helpen. Of om over de bal heen te kijken, of juist over je schouder te kijken voordat je de bal krijgt. Dus dat soort dingen die gewoon echt ingeslepen moeten worden. Dat je gewoon weet, ja, voordat je de bal krijgt moet je over je schouder kijken. Ja. Daar doen we dan vormen voor, zodat die kinderen daar continu mee geprikkeld worden. En dat ze ook dat doen. En dat is vaak de voorbereiding op de positiespelen die we doen. En dus op het moment dat wij bijvoorbeeld een positiespel doen waar ze vaak in het midden moeten komen, doen we daarvoor kijkgedrag. Ja. En daarna brengen we ze in een positiespel waarbij spelers in het midden komen en veel om zich heen moeten kijken, zeg maar. Dus daar proberen we een link te leggen tussen het droog aanbieden in een uitdagende situatie waar ze ook wat competitie hebben. En dan proberen we dat toe te passen gewoon in een positiespelachtige vorm waar ze kunnen scoren met regels. Waar we proberen niet te veel meer te zitten op nu moet je dit doen. Hè, maar veel meer van hoe heb je dat nou gedaan en hoe kan je dat nou beter doen?
Ja. En, het lijkt dat op de situatie, zeg maar wat Colin net schetst, dat je een situatie creëert waarin de context eigenlijk al de enige oplossing of een aantal oplossingen uitlokt.
Ja, maar we hebben wel op het begin, doen we vaak nog wel wat droog. Hè? Dus we doen wel veel minder dan hiervoor. Maar we beginnen vaak nog wel met wat droog, omdat ik wel zie dat we gewoon soms wat beperkingen zijn bij spelers. Hè? Dus als jij, de een kan, heeft gewoon een beperking in een bepaalde handeling. Dus ik vind het wel belangrijk dat hij kennis maakt met die handeling, zeg maar.
Ja.
Dus wij doen nog wel wat droog, maar wel een stuk minder dan daarvoor. En daarna gaan ze al vrij snel in vormen waar ze dat onbewust moeten toepassen. Zodat ze veelzijdiger worden aan de bal.
Ja, duidelijk.
Maar
duidelijk.
Die kennismaking van, dit kan je ook met een bal doen. Dat vinden we wel heel belangrijk.
Dus het aanbieden. Is dat een beetje, zeg maar, ook de bibliotheek waar Colin jij het wel eens over gehad hebt. Dat je veel aanreikt. En waar ze uiteindelijk hun eigen keuze uit gaan maken, zeg maar.
Ja.
Ik denk absoluut. Natuurlijk, we hebben het vaak over creatieve spelers. Wat ik denk, wat we nu allemaal al en steeds vaker doen, is dat we kinderen gewoon alles aanbieden. Dus dan gaat die jongen ooit die skill of die truc of beweging gebruiken, maar misschien niet. Maar heb je hem nooit aangeleerd, zou je hem ook nooit kunnen gebruiken in een wedstrijd? Mooie vraag net van je, van wat heeft jou dan geïnspireerd aan Guido? Ja, ik heb vroeger heel veel filmpjes gekregen van Pepijn Leinders, hoe hij bij Porto, bij Liverpool sessies gaf. En toen dacht ik echt van wauw, deze man die denkt af. Misschien al veel verder over voetbal dan heel veel andere mensen. Ik zag spelers bij Porto, zag ik omhalen maken, volleys maken, koppen, tackles maken. Alles van het voetbal behandelde hij. Verdedigers, aanvallers, iedereen deed dat. Dus mocht je ooit in die situatie komen, in die 90ste minuut van je Champions League finale, misschien heb je het wel nodig. En door die filmpjes werd ik zo getriggerd en dacht ik echt van wauw, we kunnen zoveel meer met technische vaardigheid. We kunnen zoveel meer met kinderen inspireren op alle vlakken van het voetbal. Dus dat is waar ik nu heel veel mee bezig ben.
Ja, maar hij was ook al heel vroeg. Dus ik ben ook ooit met Frans Hoek naar Amerika geweest. En daar was Pepijn ook mee. En hij was ook al heel snel, dat heb je het over 15 jaar geleden, denk ik, dat kinderen zelf ook beslissingen moesten gaan nemen. Zelf vormen moesten gaan maken. En ik vond dat ook echt heel erg indrukwekkend.
Ja, ik denk. Zelf vormen maken, dat is iets wat ik persoonlijk zelf eigenlijk nooit doe. Ik laat kinderen wel altijd meedenken van manieren van scoren, precies waar we net over hadden. Ik denk dat je daar een kinderen ook weer stimuleert om creatief te zijn. En ik denk dat hij daar ook continu naar op zoek was en is.
Ja, en wat mij ook bijgebleven is, zeg maar, de passie waarmee hij dat deed. Dat is echt vond ik echt heel bijzonder. Ik heb ooit een keer stonden met 100 kinderen op het veld, allemaal verdeeld in straatjes waar we het net over hadden. En in zijn eentje zette die even een heel veld stil. En bracht hij even energie. En dan heb je het over 2 voetbalvelden. En daarna even de passie in met zoveel energie. Nou, je voelde dat gewoon in de lucht. Dat vond ik echt heel bijzonder. Dus een hele bijzondere trainer, denk ik.
Dat zijn de mooiste dingen. Ja, ik ben aan het lachen, dat zullen de luisteraars niet zien. Maar dat is, ja, dat is wel het mooiste. Als je zo kinderen kan inspireren in je eentje, bij ze spreken, dat je er niemand voor nodig hebt.
En niet alleen kinderen, alle trainers die mee waren, stonden ook gewoon met open mond te kijken wat er gebeurt hier. Zeg maar. En dan ging je zelf daarna ook met iets meer passie training geven. Dat was echt heel bijzonder.
Absoluut, dat doet toch iets met je. En ik denk, wanneer je dat als trainer ook kan overbrengen op kinderen en laat staan precies wat je zegt op andere mensen, ja, dan ben je binnen als je mensen zo kan inspireren, lach op het gezicht gaan krijgen. Ja, we hebben het vaker over verliefd zijn op de bal. Maar ik denk dat hij wel een van de voorbeelden is die dat absoluut kan.
Ja, ja. Ja, mooi. Maar schitterend voorbeeld. Dan zou ik nog, het heeft me toen heel veel indruk over, maar ik merk nu ook aan mezelf. Het was echt wel een heel vet moment. Ik heb dat zelf ook wel eens gedaan en toen dacht ik, ik kan dit toch niet zo goed als iemand anders in. Nou, oké. En Pepijn Leijndes hebben het over, Jeff, daar was toen ook mee inderdaad, dat soort gasten hebben misschien toen ook wel mijn straatjes een beetje geïnspireerd. In hoeverre zijn jullie fan van Curver? Zeg maar, dus dat heb, we hadden het net een beetje over droogtrainen. Is dat iets wat je vroeger of wat je misschien nog steeds wel gebruikt?
Ja, ik denk dat er altijd iedereen die iets met techniektraining doet, daar zit iets van Curver in.
Ja, weet je
wel? Dat kan niet anders, wel een beetje de grondlegger van de techniektraining natuurlijk. Dus ik denk dat iedereen wel ergens in zijn basis met Curver in aanraking is gekomen en daar wat mee gedaan heeft. Ja, ik denk wel dat wij dingen anders doen dan de Curver methode, zeg maar, weet je. Maar er zullen absolute bewegingen in zitten die ze bij Curver ook doen. En setups die vergelijkbaar zijn. En ik denk dat het zeker in de basis ook een bijdrage heeft geleverd. Maar het is nu wel anders dan dat die methode het aanbiedt, zeg maar.
Ja, duidelijk. Duidelijk. Oké. Ik had voor mezelf afgesproken. Jullie werken met. Je hebt in de afgelopen jaren met zoveel spelers gewerkt. Wat ik net al zei, van jonge startende spelers tot echt de top van Nederland. Misschien wel top van Europa. Maar is er één factor, zeg maar, die je bij elke speler hebt teruggezien? Dus je hebt heel veel individueel contact. Is er iets wat elke speler heeft? Of is dit een hele moeilijke vraag?
Laten we even opkomen.
Ja, ik denk het mooie is, ieder kind heeft wel iets unieks. Dus wij hebben het vaak over uitdenkend vermogen bij kinderen. En bij iedereen is dat net iets anders. Dus hoe iemand al, bij ze spreken, iemand die echt goed kan passeren. Iedereen doet dat op een andere manier. De ene die dreigt schuin naar iemand toe om een bal vervolgens weg te gooien van zijn voeten. Iemand draait recht naar iemand toe om te passeren. Iedereen is daarin zo anders. Dus dat maakt het juist zo leuk, denk ik, om echt maatwerk te gaan bieden aan kinderen. Dus wat heeft een speler nodig? Hoe kan jij jouw ding nog sterker maken? En bij iedereen is er weer zoveel anders. Dus heeft iedere speler iets bijzonders? Ja, absoluut. Maar wat is hetzelfde bij spelers? Ja, ik kan het zo niet zeggen, moet ik zeggen.
Dus de gemeenschappelijke factor is dat niemand gelijk is?
Misschien wel, maar ik denk dat het juist zo mooi maakt, wat ik net ook zei.
Ja, dus dan kom je op maatwerk. Ja, daar zijn jullie natuurlijk wel specialisten in.
Ja, en ik denk wel dat je, zeg maar, bepaalde in het gedrag of de mentale vaardigheden zie je wel dingen terug, waarvan je denkt van ja, ik hoop dat die speler, of ik ben benieuwd of die speler dat heeft, zeg maar. Dus dat heb ik wel heel erg. Dat je gewoon hoe die omgaat met bepaalde, met fouten, of hoe graag die dingen goed wil doen. Weet je, je krijgt echt spelers binnen die, ja, waarbij je zelf het maximale eruit wil halen, en je hebt spelers die het maximale uit jou willen halen, zeg maar. En vooral dat hun maximale uit mij willen halen, ja, dat vind ik wel echt een belangrijk element waarvan ik denk van, hey, als je dus echt in je vaardigheden heel goed bent en ik merk dat je het maximale uit mij wil halen, ja, dan schept dat wel heel veel voorwaarden om beter te worden, zeg maar.
Is dat wat je bedoelt met dus dat spelers, zeg maar, die bepaalde kwetsbaarheid tonen? Is dat wat je, heb ik er wel eens eerder over gehoord? En zich openstellen, zeg maar, voor ontwikkeling, is dat wat je daarmee bedoelt?
Ja, nou, ze moeten niet bang zijn om fouten te maken, inderdaad. En ook om te accepteren dat ze dingen niet kunnen. En om dat beter te maken. Ja, dat vind ik wel goed als ze dat omarmen en daar gewoon zichzelf in die situatie willen plaatsen dat ze kwetsbaar zijn, zeg maar. Want ik denk dat daar de meeste winst ligt voor die spelers. En ja, ik denk wel dat je spelers hebt die daar voor openstaan en niet. En soms heb je ook hele kwetsbare spelers die toch door die kwetsbaarheid niet helemaal hun eigen grenzen op durven zoeken. Ja, dus ik denk dat er verschillende mentale factoren zijn waar ik wel naar correleer. Dat ik kijk van, hey, zit dat erin of zit dat er niet in? En kan je dat nog ergens prikkelen? En technisch is denk ik zoveelzijdig. Ik denk, je kan op zoveel verschillende plekken op het veld de bal krijgen. Je kan op zoveel verschillende manieren de bal verwerken. En ik ben heel erg ervan overtuigd dat je net als met kickboksen, zeg maar, dan heb je wel een goede hoek. Hè, waarvoor iemand weet, hey, daar moet ik echt voor oppassen. Maar tegelijkertijd moet je linkerstoot en je uppercut moet ook goed zijn. Je moet eigenlijk onvoorspelbaar blijven, weet je. En dat heb ik een beetje uit het kickboksen geleerd. Dat je die onvoorspelbaarheid, daar geloof ik in. Hè? Wij doen niet 100 keer dezelfde beweging. Of ik weet dat René Meulensteen toen echt zei van, ja, luister, we doen gewoon 3 bewegingen met de speler. Die ga ik helemaal inslijpen, zodat hij de basis over die 3 bewegingen. Nou, dat is bijvoorbeeld echt pertinent iets wat wij niet doen. Dus wij juist heel veelzijdig proberen te doen. En een bal met buitenkant links bijvoorbeeld hard proberen te pasen. Dat soort dingen. En dan zullen natuurlijk heel veel trainers niet blij mee zijn. Want die zeggen, ja, die bal moet met de binnenkant. Maar dat hebben ze tegen Iniesta nooit gezegd, volgens mij. Weet je? Nee. Want die kon gewoon prima een bal wegleggen met links en rechts met de buitenkant over 20 meter. Nou, dat komt gewoon omdat hij die vaardigheid heeft. En ik denk dat dat wel iets is wat wij als techniektrainers proberen te bewerkstelligen. Dat arsenaal aan veelzijdig bewegen met de bal, dat zo breed mogelijk en zo goed mogelijk is. Want dan hebben ze opties.
Hey, nog even een stapje terug. Jij had het over die kwetsbaarheid. Hoe krijg jij een speler, zeg maar, in die setting? Dus iemand komt bij jou en, oké, laten we eerlijk zijn, spelers die aan hun techniek willen werken, vinden zichzelf ook vaak wel erg goed. Ja, zeker als jij in de nationale top speelt. Ja, dan is het toch interessant. Wat ga jij mij leren? Zeg maar? Oké, ze komen met een bepaalde motivatie bij je. Dat is wel stap 1. Maar toch denk ik dat we allemaal wel herkennen dat de meest creatieve en technische spelers zichzelf ook wel... Ja, die vinden zichzelf ook goed. Anders kan je bijna ook niet staande houden. Anders durf je misschien ook dingen niet. Hmm. Hoe prik jij daar doorheen?
Training 1 is denk ik gewoon overtuigen. Weet je wel? Dus je moet laten zien aan die speler dat je dingen kan toevoegen, waardoor zijn spel beter wordt. Dat je niet wil veranderen, maar dat jij ziet hoe die is en wat die kan. En dat jij kan aangeven hoe die dat beter kan doen. En op het moment, en daar kan je zeker met goede spelers, als je daar de plank mislaat, zeg maar, in training 1, dan is de kans groot dat je ze kwijt bent. En soms merk je ook dat ze zich nog niet helemaal open durven te stellen. En dan zeg ik ook gewoon aan het einde van de training, zeg ik van, luister, we kunnen gaan werken. Maar je hebt volledige, je moet in me geloven en vertrouwen in dit proces. Anders moet je niet doen. Weet je, dus we gaan het doen en we gaan daar vol mee aan de slag. En dan ga ik je tips geven. En als je het niet met me eens bent, ga alsjeblieft met me in discussie. En dan gaan we kijken hoe we samen tot iets beters kunnen komen. Want het is echt niet dat ik alleen maar zeg wat goed is. Hè? Want je hebt zelf ook jarenlang in de top gevoetbald. Dus je zal heus wel, je kan genoeg. En als je het niet met me eens bent, zeg het gewoon. En dan gaan we kijken waar we de nuance kunnen brengen. Maar je moet erin geloven om dit te doen. Anders moet je het niet doen. Ja. En dan is het aan de speler om te zeggen van, ja, oké, je hebt gelijk. Ik ga me er gewoon voor openstellen. Of dat hij zegt van, je hebt ook spelers die dan ja knikken en die je dan niet meer terugziet. Zeg maar.
Ja, precies.
Dat komt ook wel eens voor. En ook door het programma van die gasten wordt het natuurlijk ook steeds intensiever. Ik weet dat ik 4 jaar geleden kon ik nog met de spelers van Ajax onder 19... kon ik nog 2 keer in de week extra privétraining doen. Ja, kan nu echt niet meer. Weet je, die schema's van die club zijn echt wel intensiever geworden, zeg maar, in de afgelopen jaren.
Ja. Is dat herkenbaar voor jou, Colin? Dat je, de goede spelers, dat je die ook een beetje voor je moet winnen, als het ware? Ik heb jouw films gezien, dat is ook bizar welke skills jij hebt. Dus je kan, Guido, jij zal ze zeker hebben ook. Maar ik heb ooit een keer een filmpje van Colin gezien, lekker muziekje eronder. Ja, dat hielp wel.
Ja, ik denk, weet je, dat is mooi meegenomen. Dus kinderen natuurlijk, die vinden dat super. En die vinden het fantastisch om te zien als jij als trainer zijn. Dat kan met een bal. Natuurlijk dat inspireert en dat motiveert om dat zelf ook na te gaan doen. Want jij wil ook de beste daarin zijn, natuurlijk. Nee, ik denk dat je kinderen wel voor je moet winnen, absoluut. Ik denk dat het wel belangrijk is dat kinderen de tijd moeten krijgen om aan te geven waarin ze echt beter willen worden. Natuurlijk op een oudere leeftijd, vooral de boys die Guido traint, is dat makkelijker. Want dat zijn vaak... Ja, als ik het goed heb, 13, 14, 15-jarige jongens. Misschien af en toe ook wel ouder en richting eerste elftallen. Ja, die weten al steeds beter wat ze echt willen verbeteren. Die hebben misschien ook niet ontzettend veel nodig, maar juist die kleine details waar ze naar op zoek zijn. Ja, vooral wanneer ik voor mezelf spreek. Ja, bij ons, bij de jongste jeugd binnen PSV, moeten we nog gewoon ontzettend veel aanreiken. Dus eigenlijk wat je aanreikt, is vaak al nieuw voor de kinderen en is vaak al moeilijk genoeg. Dus wij zijn nog vooral aan het kijken naar welke levels de kinderen, waar ze staan en wat ze nodig hebben. En vanuit daar komen die details richting de oudere leeftijd.
Dus, je, dus zeg maar, jonge leeftijd is het al vrij snel uitdagend. Dat is wat je zegt.
Ja, maar ik denk wanneer je dan ook weer, wanneer we het dan weer hebben over maatwerk wil leveren. En dan pik je net die jongen eruit die net al iets meer nodig heeft dan een andere. En die denkt dan van, oh shit, die trainer ziet dat ook. En dat maakt het juist zo leuk voor jou als trainer. Keer op keer die uitdaging, die interactie zoeken met de jongens die misschien al iets extra nodig hebben. Waardoor je juist komt door dat maatwerk en wat je graag wil bij kinderen. Dat ze maximaal uitgedaagd worden. En voor de een is dat passen met binnenkant voet met links. En voor de ander, wat Gideon net zegt, met buitenkant voet links. Ja, ik denk dat het altijd gaat om de touch, om de beweging, om juist het gevoel wat spelers nodig hebben om zich weer te kunnen redden uit de situatie.
Ja, ja. En hoe blijf je daar zelf? Want jij, nou, jij kan echt veel met de bal. Dat geldt voor jullie allebei. Maar hoe houden jullie dat bij? Zeg maar, is het ook gewoon dagelijks zelf oefenen? Of is het door de trainingen die je gewoon sowieso geeft, blijft dat van een hoog niveau? Hoe doe je dat?
Ik moet zeggen, ik ben er heel veel mee bezig tijdens trainingen. Dus het droge gedeelte, wat Guido net ook over had, die geef ik altijd zelf. Dus wanneer je het dan hebt over bijhouden, ja, dan is dat wel een stukje bijhouden. En natuurlijk, tussen oefeningen door ben je continu bezig met kinderen. Kun jij dit, kun je dat? Trainer, ik heb huiswerk gekregen, ik wil laten zien wat ik heb gedaan. En dan zo krijg je keer op keer die interactie met de kinderen.
Ja. Ja, Guido, pak je voor een training even zelf een half uurtje een bal? Of hoe?
Nee, ik weet dat Michel Hordijk is natuurlijk ook een bekende trainer in Nederland. Maar die gaat echt zeg maar bijna dagelijks met een bal gewoon in zijn eentje naar buiten. En die gaat
wel bijzonder, vaardigheden. Man is 55 of zo, geloof ik.
Ja, die is fit en dat is echt leuk. Vorig jaar bij Volendam natuurlijk weer meegemaakt. En dan zie je hem gewoon in zijn eentje met een bal naar buiten. En dan gaat hij allerlei skills doen. Ja, dat is echt leuk om te kijken. Dat doe ik zelf niet zo heel veel. Maar goed, ik sta wel heel veel op het veld. Weet je. Ik sta echt elke dag wel 2 of 3 uur privé-training te geven. Of ik sta in een groepsetting. Ja, dan merk je op een duur wel dat als je een bal moet schieten en je hebt een eredivisiespeler erbij, dan moet je toch wel laten zien dat je wat kan. En als je dat elke dag...
Zeker de eerste training hebben we net gehoord. Als je daarna schiet, ja.
Ja, dan denk ik, dan kijken ze toch even aan van... Oké. Dus daar moet je een beetje in overtuigen. En als je dat elke dag doet, dan merk je wel dat gewoon ook steeds beter gaat bij jezelf. Maar het is niet dat ik heel vaak een bal in mijn eentje pak en dat ik eventjes een uur lang ballen ga schieten en zo. Maar dat
doe ik. Is het tijdgebrek of zou je het echt nog wel willen?
Ja, soms denk ik nog wel eens van ja, het zou wel een goede investering zijn om het wel te doen. Aan de andere kant denk ik dat ik voldoende kan om gewoon een training te geven en wat voor te doen. Maar ja, goed. Ik denk dat in een ideale setting vind ik het hartstikke goed wat Michel doet bijvoorbeeld, weet je wel. Dus misschien zou het een goede investering zijn in jezelf om dat te blijven doen. Dus ik begrijp wel dat hij dat doet. Ik denk wel dat het goed zou zijn.
Ja, zelf was ik het niet. Kijk, jullie zeiden, dus legden het uit van... wij waren vrije aanval. Dat weet ik eigenlijk niet trouwens van jou, Guido. Welke positie speelde jij?
Nee, ik speelde op het middenveld of soms centraal achterin. Dus ik was niet snel genoeg om voorin te spelen. Ja. Dus... Ja, sowieso mijn voetbalcarrière. Als ik keek naar toen ik bij PSV, dan train ik wel eens bij PSV amateurs mee. Ja, mijn basis was echt heel anders dan de spelers die zeg maar waarmee ik bij PSV amateurs speelde. Want sommigen hadden allemaal training gehad van Luc Nieles en weet ik het allemaal. Dus die basis was toen gewoon heel anders. En ik kan nu gewoon dingen goed voordoen. Maar als ik echt een wedstrijd kan spelen, dan merkte ik wel toen ik bij AFC voetbalde dat ik dacht van ja, eigenlijk... zie ik wel wat er zou moeten gebeuren in die wedstrijd, maar ik kan het niet goed genoeg uitvoeren. Dus ik zat me gewoon vaak aan mezelf te storen. Dat ik eigenlijk dacht van ja, het niveau waarop we spelen, dat kan ik eigenlijk wel aan. Alleen soms doen je voeten gewoon net niet wat je zou willen. Of ben je net te laat in je oriëntatie. En dat is natuurlijk gewoon een kwestie van deliberate practice, zeg maar. Weet je wel.
Ja, ik had daar zelf moeite mee, want ik was gewoon rechtsback en ik kreeg een rugnummer. Die moest ik de hele wedstrijd volgen. Toen kwamen we bij de tafel en toen moesten we toch ook veel voordoen. Dus ik heb dat wel een tijdje geoefend, maar op een gegeven moment heb ik het losgelaten. Maar is dat echt iets wat je nodig hebt? Ik kan me voorstellen dat je als jij op een behoorlijk niveau wil trainen, met name wat jullie doen, moet je dat jezelf ook eigen maken.
Ik denk dat het iets moois is voor erbij. En ik denk natuurlijk echt wanneer je individueel trainer bent, dat het... Ja, dat het fijn is natuurlijk om kinderen te overtuigen, om ze mee te nemen in je plan. En dat ze ook het idee hebben van, nou, deze trainer kan me echt beter maken in mijn vaardigheid. Nou, wat ik net ook over had, de eerste 20 minuutjes binnen bij onze trainingen zijn vaak ook droog. Dus wat ik net ook zei, dat geef ik zelf. Ja, het is fijn als je dat kan. Alleen, tegenwoordig worden er ook zoveel vaardigheidsvormen gespeeld. Wat ik net ook zei, in een 2-1, 3-2. Ja. Ja, waarbij je dan niet per se nodig hebt. Maar wanneer je dan hetgeen wat Guido dus goed kan, wat hij zelf ook aangaf, als je dat dan wel kan zien wat er moet gebeuren, ja, dan ben je daar ook mega sterk in, denk ik. Als je dat hebt, als je dat al ziet. Dus ik denk, je eigen vaardigheid is vrij meegenomen, vooral voor het stukje droog. Maar in verdere technische vaardigheidsvormen, ja, niet per se nodig, denk ik.
En hoe trigger je dat je dat steeds beter gaat zien? Want Guido had, ja, ik kijk veel wedstrijden voor mijn eigen spelers, waar ik zelf mee werk. Kijken jullie veel wedstrijden op topniveau, focus je dan zeg maar op bepaalde types of rolmodellen? Denk je, wat hij doet, dat wil ik eigenlijk gaan overbrengen naar de spelers die ik train. Hoe trigger je jezelf daarin?
Ja, voor mij was het jarenlang terug. Ik denk 3, 4, 5 jaar terug was het echt vooral de buitenspelers bekijken, dribbelen, passeren, acties maken. Maar nu ben ik ook steeds meer op zoek naar welke vaardigheden heeft iedereen nodig. Wat we net ook zeiden, die bibliotheek. Ik denk dat ik een aantal jaar geleden alleen keek naar 1-1 passeren, acties maken, Ronaldinho op YouTube opzoeken. Die filmpjes die ken je wel, Toussaint. Ja. Maar nu ben ik steeds meer gaan kijken naar wat hebben topspelers op huidig topniveau, op Champions League niveau nodig en wat kunnen zij. En wat willen wij dus trainen bij kinderen. Dus
hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat gewoon een avond, laptop voor je neus, pen en papier, zitten, play, pauze, nog een keer. En dus net zo lang totdat je denkt, hoe is zo'n setting?
Ja, die coronaperiode is daar wel echt lekker voor geweest, moet ik zeggen. Ik heb samen met een collega van mij, Joop Oosterveld, een skillbox ontwikkeld. Waarin eigenlijk alle skills terugkomen. Dat is gewoon ontzettend veel kijken naar huidig topvoetbal. Welke skills zie je, welke vaardigheid zie je. Clipjes pak je eruit. Die hebben eigenlijk toegevoegd aan een database die we hebben gemaakt. Om zo eigenlijk keer op keer voor onszelf duidelijk te hebben, wat wordt er nu gevraagd? Maar ook dat we dat kunnen delen met kinderen. Van, kijk eens naar Virgil van Dijk, wat voor ballen geeft hij? Kijk eens naar Kanté. Hoe draait hij weg? Hoe gebruikt hij zijn lichaam? Hoe stelt hij een bepaalde situatie uit om eruit te komen? Dus ik denk dat we daar nu vooral mee bezig zijn. En verder vooral veel kijken naar voetbal. Ik moet zeggen, bijna iedere training wordt opgenomen bij mij.
Ja.
Dus dat is ook fijn om kinderen terug te kunnen kijken. Jezelf terug te kunnen kijken. Wat Martin vorige week volgens mij ook zei.
Ja,
daar leer ik zelf heel veel van in mijn trainer zijnde, maar ook hoe kinderen daarop reageren en of zij keer op keer het lef durven te tonen om die bewegingen te maken die je wil aanleren of die bepaalde situatie.
Ja. Hoe is dat voor jou, Guido?
Ik heb die skillbox was ik ook al. Ik heb een beetje verschillende fasen daarin gehad. Hè. Ik was toen in de tijd bij JVZ was ik heel erg KNVB georiënteerd. En ik had bij JVOZ liep ik stage met Dolph Rox. Die had het echt alleen maar over de derde man en de vierde man, zeg maar. Ja. Dus daar was ik heel erg daarmee bezig. Ook toen ik bij PSV kwam. Nou, toen werd het natuurlijk die hele techniek filosofie. En toen ben ik ook wat cooler aan het doen. Toen ben ik skillboxen gaan maken. Dat was denk ik 17 of 18 of zo. Ben ik ook skillboxen gaan maken. En dat ben ik toen in de tijd bij AFC ben ik nog wel gaan uitbreiden. En toen ik bij Ajax kwam, werd ik natuurlijk weer geconfronteerd met de hele Ajax-filosofie, zeg maar, daar. Dus dat heb ik daar ook weer in, zeg maar, die skillbox is uitgebreid in die periode. Ja, toen je daarna zelf aan de gang ging bij NAC en bij Volendam, heb je natuurlijk die skillbox steeds geprobeerd uit te breiden. Als ik nu kijk naar hoe vaak ik wedstrijden kijk, echt heel weinig. He, ik heb echt wel, ik sta op een zondag, sta ik van 8 tot 7 sta ik op het veld. Dat heb ik 3, 4 dagen in de week, ja, dan ben ik meestal echt wel thuis en dan ben ik gewoon thuis, weet je wel. Ik heb inmiddels ook kinderen en gezin.
Ja.
Ja, dan ga ik vaak niet meer, het eerste wat ik doe is voetbal opzetten, zeg maar. En als ik voetbal opzet, dan is het meer omdat ik gewoon een speler train waarvan ik gewoon benieuwd ben naar zijn wedstrijd. Of het gewoon een hele mooie wedstrijd is, zeg maar. Maar het is niet meer zo, dat heb ik wel al heel veel gedaan hoor. Wedstrijden kijken en dan gewoon skills noteren. En wat doet een speler nou individueel? En wat doet hij nou technisch precies aan de bal? En in wat voor situatie komt hij allemaal? Daar heb ik echt hele spreadsheets van, zeg maar.
Ja.
Alleen het is niet meer dat ik daar nu heel bewust nog naar kijk. Omdat ik ook wel het idee heb dat we steeds meer een eigen visie daarop gecreëerd hebben, zeg maar.
Ja, met die ervaring van die 10 jaar weet je nu wat het huidige voetbal nodig heeft.
Ja.
Is er een gevaar dat je dat, als je dat niet bijhoudt, dat je daarin blijft staan? Dus, of triggeren spelers jou daarin?
Ja, ik ben wel echt een praktijkmens. Dus ik sta elke dag op het veld. En iedere dag, ik probeer ook nooit 2 keer dezelfde training te geven, zeg maar. Uh-huh. Dus dat is natuurlijk ik heb spelers die trainen al 5 jaar met me, bij wijze van spreken, elke week individueel. Ja, dan kun je, en ik denk dat ik nog nooit exact 2 keer dezelfde training heb gegeven, zeg maar. Natuurlijk komen er soms oefeningen terug. Maar ik probeer juist heel veel te variëren. En ook als ik 5 of 6 privé trainingen in een dag heb, dan moet elke training weer anders zijn, zeg maar. En ja, dat zet je wel continu aan het nadenken over vormen en situaties waar je spelers in kan brengen. Vaardigheden die je kan toepassen met ze. Ik ben de laatste keer met een groep spelers van echt behoorlijk niveau. Ben ik een keer met de buitenkant rechts gaan schieten bijvoorbeeld. Of buitenkant links. Nou, dat was echt lachwekkend. Weet je wel? Want dat is gewoon echt een vaardigheid. Die zie je niet meer zo vaak.
Huh? En, terwijl Cruijff zei, je hebt 4 voeten. Hè?
Ja.
Binnenkant, buitenkant, rechts en links. Ja.
Ja, dus dat is echt wel een vaardigheid die je niet meer zoveel ziet bijvoorbeeld. En echt zeker met name in een schot. Dus dat zijn wel hele leuke dingen. En dan probeer je gewoon steeds meer dingen te combineren, te mixen, toe te voegen, te variëren. Dus dat is wel, doet het gewoon veel vanuit de praktijk.
En is het ook zo dat nu spelen, zeg maar, ik ben heel veel coaches die ik de afgelopen tijd heb gesproken. Ja, het is wat jullie, zeg maar, een tijd geleden hebben gaan doen, spelen nu allemaal zelf. Dus die komen zelf met beelden van Insta of YouTube en, hey trainer, dit is het. Jij zei het net al, Colin. Dus daarin wordt je omgeving, dwingt jou ook om daarin steeds meer mee te gaan.
Ja, 100%. En dat is het mooie ook van vorige week met Jimmy en met Martin. We hebben nu heel veel over skills, over situaties. Natuurlijk, alles wordt tegenwoordig ook hoort bij elkaar. Dus ja. Principes kun je koppelen aan vaardigheden. En dat is het mooie van trainer zijn. Sommige trainers zijn verder in periodiseringen maken, in het tactische gedeelte. Alleen skills en het stukje tactiek of periodisering, of hoe je het ook wil noemen, of principes, die komen daar continu in terug. Dus we hebben natuurlijk een trainers-app, ja, met alle trainers. En de ene vindt dit geweldig, de andere vindt dat geweldig. Ik kijk dan vooral naar de vaardigheid. Bij zo'n spreken de goal van City laatst, die harde voorzet van Foden. Iemand geeft bijvoorbeeld daarin aan van, ah, geweldig hoe die bal er omheen gespeeld wordt. Geweldig hoe zij een overtal kwijtspelen. En ik kijk dan vooral naar hoe hard geeft hij hem voor die voorzet om vervolgens te kunnen scoren. Dus iedereen is daar wel op zijn eigen manier mee bezig. Alleen iedereen wordt dus op een andere manier getriggerd. En dat is denk ik het mooie van trainer zijn. Iedereen heeft een andere voorkeur, iedereen heeft iets. En dat maakt het juist zo sterk.
Ja, ja, en jullie als groep werken daarin dus continu samen. En dus iedereen prikkelt elkaar. En daar kan je mee of daar moet je mee of soms niet.
Ja, we maken iedere vrijdag maken we de weken die we daarna gaan uitvoeren. Dus dat is eigenlijk een principe of meerdere principes in combinatie met de vaardigheid. Nou, ik zit daar dus bij voor vaardigheid. Joop, collega van mij, is daar bij voor de principes. Ja. En zo gaan we continu kijken naar wat hebben onze spelers nodig. Waarin zijn ze echt al flink verbeterd? Wat hebben ze juist nog wel nodig en wat moet echt verbeteren? En wat vraagt de komende week? En zo zijn we eigenlijk continu aan het... niet per se discussiëren, maar zijn we continu over voetbal aan het hebben. Kijken we wedstrijden terug. Ja, dat is wel een manier van hoe wij en hoe ik me daarin ontwikkel.
Nou, en hoe is dat voor jou, Guido? Want jij hebt natuurlijk je eigen ja, visie en je eigen voetbalschool waarin je dat doet. Op welke manier word jij getriggerd dan door anderen? Of hoe samenwerken met teamtrainers bijvoorbeeld?
Nou ja, goed. Ik denk dat je altijd wil laten inspireren. Van de week was ik bij Willem II. En dan zit je bij de onder 21 Willem Wijs een training te geven. Ja, dat is hartstikke leuk om te zien hoe hij dingen weer doet. Ja, dus dat is heel leuk. Vanaf het buiten het hek natuurlijk. Dus dat is wel even anders dan normaal. Maar weet je, dan heb je het wel al gezien. En ik denk dat je, ja, dat je op die manier gewoon wel kan blijven inspireren. Dit wat we nu doen, dat voetbalwebinars, dat houdt je scherp. Dus ik denk dat je continu moet blijven lezen, dingen op internet moet doen. Mijn social media is echt alleen maar voetbaltrainingen. Ja. Dus ik denk dat je alleen maar ziet wat anderen in de wereld aan het doen zijn met voetbaltrainingen. En daar laat je weer over inspireren en dan probeer je weer wat mee te doen.
Ja, want jullie hadden ook ik had je toen uitgenodigd voor het webinar. Of tenminste, je had meegekeken met de masterclass of met de webinar van Colin. Dan kruip je ook gelijk even in de telefoon.
Ja zeker. Nee, dat vind ik altijd. Ik denk dat dat alleen maar hartstikke leuk is. Als je dat een vervolg wil geven. En als je samen een passie deelt om te kijken hoe iemand tegen bepaalde dingen aankijkt. Dus dat doe ik wel vaker met de trainers die ik tegenkom. Of in het werkveld of een keer bij een presentatie. Dan probeer je het topje van de ijsberg proberen wat groter te maken, zeg maar. Hè? Ja. En te kijken hoe iemand over dingen denkt. Ja. En wat mij toen ook was opgevallen, was bijvoorbeeld het coachen in vaardigheden. Ik denk dat daar zijn toen niet heel veel diep op ingegaan. Maar dat is wel iets wat mij gelijk getriggerd had. Hè? Want volgens mij had Colin gaf toen ook aan dat jij bij de middenbouw ook soms gewoon in de trainingen op de vaardigheden van de spelers specifiek aan het coachen bent. Weet je wel, los van het aanleren, dat ze ook in een partijvorm, dat je kritisch kijkt naar hoe ze dingen uitvoeren. Klopt dat?
Ja, 100%. En dan maakt die, precies wat ik net ook zei, die combinatie zo leuk. De ene trainer kijkt hierop, de andere trainer kijkt daarop. Ja, ik denk dat die details het verschil maken. Helemaal als je werkt bij een topclub of werkt met topspelers. Ja, iemand, bijvoorbeeld bij onder 15 werkt dan met Vincent Helman. Hij is in mijn ogen echt een meester in details met vanuit bepaalde principes. Nou, om die principes nog beter uit te kunnen voeren heb je een bepaalde vaardigheid nodig. En als je die samen continu kunt koppelen, ja, dan denk ik dat je echt spelers gaat beter maken. En dan maakt het werk zo leuk. Je kan
elkaar... Is het dan zo, zeg maar, hij zegt een training hier met waar het principe centraal staat. En jij kijkt alleen maar naar een bepaald aantal spelers. En alleen maar specifiek naar hun handelingen, naar hoe ze staan of ze opengedreven. Is dat een beetje wat ik me daarbij moet voorstellen?
Ja, meestal geef ik dan, of bijvoorbeeld na het fysieke gedeelte, geef ik dan een technische vorm. Een overtalvorm of een droge vorm. Net wat de trainer van een bepaald team wil. En als ik niet naar een ander team moet, kan ik dus bij dat team aangesloten blijven. En kan ik dus eigenlijk doorgaan met hetgene waar ik daarvoor mee geëindigd ben, in een nieuwe vorm. In het positiespel komen continu weer andere vaardigheden terug. Misschien wel dezelfde vaardigheden van de vorm die je al hebt gespeeld. Dus ik denk dat je zo continu kan kijken naar de vaardigheid van de kinderen. En ja, precies wat ik zeg, dan maak ik het juist zo sterk.
En hoe coach je dat dan?
Hoe coach je dat dan?
Stap je dan in of haal je hem... Coach jij gewoon dwars door die coaching van Vincent heen? Of hoe moet ik dat zien?
Ja, net wat er gevraagd wordt. Als hij dat prettig vindt, als hij dat oké vindt, ja, zeker, 100%. Als hij zich meer wil focussen op andere dingen, is het vaak in rustblokjes, in tussenblokjes waar hij kinderen naar me toe haalt. Dus eigenlijk de meest simpele manier.
Waarom triggerde jou dat zo, Guido?
Ja, omdat ik heb daarover nagedacht. En ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. Hè? Als je kijkt naar... zeker naar onderbouw, hè, waar gewoon het werk aan de bal, zeg maar, nog echt wel leidend is, denk ik. Hè. Kennis maken met de bal, nieuwe goede dingen doen met de bal. Denk ik dat er heel veel winst te halen valt in het coachen van kinderen op de dingen die ze aan de bal doen en hoe ze het doen. Hè, dus als iemand wegdraait, dat ze bewust zijn van, hey, we hebben bepaalde technische handelingen die wij in een training trainen, hè, waar we beter in gemaakt kunnen worden. Ze worden een paar keer in de setting gebracht, maar dat ze ook bewust worden gemaakt dat op het moment dat ze wegdraaien in een bepaalde situatie in die wedstrijd, dat ze ook te horen krijgen van de kant van fantastisch weggedraaid. Of een steekpaas, weet je, een steekpaas die moet je met een bepaald gevoel geven, met een bepaald tempo. En dan zeg je, kijk, precies met de juiste snelheid gegeven die steekpaas. Maar dat ze op een duur een koppeling gaan maken tussen de dingen die ze in een techniektraining doen. En als ze in de wedstrijd voorkomen, dat ze ook beoordeeld worden over hoe ze dat uitgevoerd hebben, zeg maar. Zodat ze weten van, hey, oh ja, ik moet een steekpaas moet ik met gevoel geven. Een vallende bal moet ik goed onder de bal komen en die moet meer vallen. Een paas moet ik hard inspelen. Mijn aanname moet vooruit, weet je wel. Dat je hoort van, hey, die aanname die was perfect, maar die moet meer vooruit. Of die aanname moet beter vooruit. Of die ligt te veel onder je. En dat ze de koppeling kunnen gaan maken tussen de dingen die ze in die techniektraining doen en de wedstrijdsituatie. En ik denk dat daar zeker in onderbouw en misschien ook wel met een specialist zoals Colin in de middenbouw, zeg maar, hè, die specifiek daarop let. En dat je de kwaliteit van de handelingen gewoon nog meer kan verbeteren en ze nog bewuster die technische handelingen uit kan laten voeren.
Is het zo dat wij met veel teamtrainers dan, dus de middenvelder krijgt ze de bal aangespeeld, staat met het gezicht naar de goal van de tegenstander. Een principe is dat er dan diepgang is bij twee of drie aanvallers. Dat kan een principe zijn. En de meeste, trap ik mezelf ook. Wat ga je dan als eerste doen als coach? Je gaat kijken of die twee of drie spelers diep gaan. En als er eentje niet gaat, dan ga je coachen op dat die speler niet diep gaat. Dus je slaat eigenlijk het hele handelingsverhaal van het opendraaien en die bal met het juiste gevoel, dat neem je gewoon aan dat dat goed is. Dus dat sla je eigenlijk over, dan besteed je eigenlijk geen aandacht aan. Eigenlijk is dat een beetje wat jullie nu zeggen. Ja.
Ja, denk ik wel. Of het is maar net waar je naar kijkt als trainer. Weet je, iedereen heeft zijn eigen voorkeur, wat ik net zei. En ik denk dat wij juist meer, dat onze interesse juist meer ligt op die handelingen. En wat je ook zegt, leer kinderen om comfortabeler te zijn met de bal. Dat zien we nu ook nog bij 13, 14, 15-jarige jongens. Ja, die missen een bepaalde basis, ook op het hoogste niveau. In de meest simpele dingen. Omdat ze juist misschien zo weinig mee hebben gedaan. Dat ze zo weinig in een bepaalde situatie zijn gebracht. Waardoor ze continu de keuze hadden om het ook met hun favoriete been, bij wijze van spreken, te doen. Of keer op keer op hun eigen manier te doen. Die ze op jonge leeftijd al hebben gevonden. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Dus wel meerdere opties aanbieden. Waarin ze zichzelf kunnen zijn. Waarin ze kunnen kiezen wat het beste werkt voor ze. Misschien wel voor het meeste punten te halen. In die vorm wat ik net zei.
Ja.
Maar wel een bepaalde, ja, het is geen dwang, maar wel dat ze in een bepaalde situatie komen waarin ze echt iets voor elkaar moeten krijgen. Hoe moeilijk het ook is.
De kunst van het coachen is natuurlijk het inkaderen van hetgene wat je wil zien. Hè? Dus op het moment dat jij een spelprincipe traint, dan zitten daar natuurlijk technische elementen in. En dat is natuurlijk heel mooi als Vincent heel erg op die details in die spelprincipe zit. En Colin heel erg op de details binnen de technische uitvoering van dat spelprincipe. En als je dan in de wedstrijd komt en je komt in de situatie waarin dat principe gevraagd kan worden, zeg maar. Nou, dat je dan een terugkoppeling hoort. En dat je niet continu wat hoort, maar het gaat erom dat je op de juiste momenten gaat herkennen van, oh ja, dit zijn de technische vaardigheden, dit zijn de spelprincipes in de samenwerkingen die we onderling hebben. En dat daar uiteindelijk een hele goede balans zit tussen de dingen waarop gecoacht wordt, maar dat het wel aangereikt wordt. En ik denk dat de kwaliteit is van de clubs om te bepalen waar je die nuances legt en waar de focus op ligt en hoe je dat dan verdeelt. Dat is een beetje...
Als jij dan speler komt bij jou... En creëer ze dan een situatie. Oké, Guido, ik ben. Jij kent de speler, maar. Dit wordt er van mij gevraagd. Ik merk dat ik bij die. Nou, specifieke. Wat de coach belangrijk vindt, zijn eigen coach vindt het belangrijk. Ik merk dat ik daar tekort schiet. Is dat dan iets wat jij meekrijgt? Of hoe weet jij, zeg maar. Wat daarin belangrijk is? Of kies jij. Nee, we kijken gewoon alleen maar naar jou. En hoe je dat toepast in je eigen situatie. Ja, daar hou ik me minder mee bezig, misschien.
Ja, kijk, ik ga natuurlijk niet tegen die spelers zeggen wat ze moeten doen. Hè, weet je wel? Ze hebben al genoeg invloeden bij hun eigen club. Hè, dus ik breng ze in situaties waarin ze kunnen komen in de wedstrijd. Er zijn ook spelers die vanuit hun eigen ervaring vertellen hoe zij dingen ervaren. En dat dingen beter kunnen of niet beter kunnen. Of een bepaalde kans, dat doe ik bijvoorbeeld ook wel eens. Hè. Iemand mist een bepaalde kans en dan breng ik ze gewoon nog een keer 10 keer in die situatie. Ja. Zodat hij gewoon het vertrouwen krijgt en dat hij weet als die bal nog een keer komt dat hij binnen kan lopen. Die bal komt nooit hetzelfde. Maar dan doet wel iets met het zelfvertrouwen van die speler. Dan groeit hij toch een beetje over dat moment heen, bij wijze van spreken. Je kan natuurlijk een wedstrijd van iemand kijken. Dus je zegt van, ik heb zelf die wedstrijd gekeken, dit en dit viel me op. Dat kan. Hoe denk jij daarover? Het kan zijn dat die speler dat zelf aangeeft. Het kan zijn dat hij een beetje een opdracht van de club meekrijgt, zeg maar, waarin die kan werken. Dus ik denk dat het best wel veelzijdig is hoe dat naar je toe kan komen. Maar ik kijk vooral naar dat ze alles moeten kunnen, zeg maar. Weet je wel? Dat als ze naar binnen komen, dat ze niet beperkt zijn als ze met links, met het verkeerde been, moeten schieten in de verre hoek of in de korte hoek of wat dan ook. Dat ze dat gewoon kunnen uitvoeren. Dat is hetgene wat die skillbox verbeteren. Dat is voor mij, zeg maar, dat is mijn taak. En hoe de trainers dat dan inzetten, dat is, zeg maar, hetgeen wat ze bij de club doen.
Ja, dus daar probeer je onafhankelijk van te ontwikkelen.
Ja.
Guido, ik had wel een vraag aan jou eigenlijk nog. Natuurlijk, clubs weten ervan dat ze bij jou extra trainen. Hoe voorkom je dat je niet veel verder op een speler ingaat dan technische vaardigheid? Natuurlijk, als trainers willen we altijd meer. Maar na een tijd moet je toch weer die speler loslaten. Vind je dat niet lastig?
Hoe loslaten? Wat is het moeilijk aan loslaten?
Ja, ze zijn weg bij je. Wanneer ze weg bij je zijn, gaan ze natuurlijk weer naar een eigen club. Precies wat je zegt, ze krijgen meerdere invloeden. Maar je zou het persoonlijk lastig lijken dat je die kinderen eigenlijk weer moet laten gaan. Natuurlijk, je hebt ze getraind, je hebt ze verbeterd, je hebt ze beter gemaakt. Alleen, ja, ga je dan... Hoe zorg je ervoor als trainer dat je niet te ver ingaat op meer dan eigenlijk de vraag? Ik denk dat we vaak getriggerd zijn om nog meer te doen dan dat eigenlijk gevraagd wordt. Hoe voorkom je dat zelf? Of vind je dat niet lastig?
Nee, ik lever gewoon de bijdrage die ik lever. Weet je? En ze komen naar me toe en ik probeer ze technisch beter te maken in het uur dat ze hier zijn. Ik denk ook echt wel dat het even een andere setting is dan dat ze gewend zijn. Wat ook best wel goed werkt. Hè? Ze maken veel uren bij de club en ze komen even in een andere omgeving. Even een andere invloed. Ik denk dat ik niet een speler en dat is wel de zorg die ik begrijp bij clubs, hè. Je weet natuurlijk niet in wat voor omgeving ze terechtkomen, er zijn natuurlijk ook mensen die verkeerde invloed uitoefenen op spelers en ik denk dat ik gewoon probeer ze vertrouwen te geven en het kan ook wel eens goed zijn dat ik er eentje net eventjes een hart onder de riem steek waardoor die toch wat anders naar zijn eigen situatie gaat kijken, zeg maar, weet je wel. Dus ik probeer het gewoon met de jongens zo goed mogelijk voor te hebben. Ik probeer ze in dat uur dat ze komen zo goed mogelijk te verbeteren en dat ze ook met een bepaald zelfvertrouwen weer weggaan. Want soms dan zitten ze wel eens ergens mee en dat kunnen ze dan ook wel makkelijk aan mij vertellen, zeg maar. Ja, dan probeer ik ze gewoon daarbij te helpen en voor te zorgen dat wanneer ze weer terug de auto instappen en naar huis gaan, dat ze zoiets hebben, ja, oké, ik heb er nu nog meer zin in weer bij de club. dan dat ik had voordat ik hier naartoe kwam, weet je wel. Het is een, ja, het heeft een goede, en ik heb daar soms hele interessante gesprekken over, ook met die jongens. Dus, het mentale is ook wel gewoon iets waarmee je gewoon een klik krijgt op zo'n moment. Ook al is het maar een uurtje, ze komen toch even in een andere omgeving en je raakt met ze in gesprek.
Ja, jij zet ze niet in de basis. Nee. Jij hoeft niet met ze te winnen of te verliezen. Ja. Fouten die op jouw veld worden gemaakt, hebben geen invloed op een wedstrijd. Nee. Het is heel veilig natuurlijk. Maar ja. Corinne, hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jou? Ga jij af en toe te veel op de spelprincipe stoel zitten? Of je moet jezelf daar misschien ook wel eens afremmen?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk omdat ook dat je ook. Ja, ik ben zelf ook teamtrainer. Dus natuurlijk, daar ben je ook continu mee bezig. Ik moet zeggen, ik kan die link wel steeds beter leggen, omdat je natuurlijk ook mee bezig bent. Alleen af en toe kan ik het ook wel volledig loslaten. Dus dat ik echt alleen kijk naar handelingen. Omdat ik gewoon weet dat andere trainers ook mee bezig zijn. Ja, als individueel trainer ben je natuurlijk niet continu betrokken bij een proces van een team. Ja, daar kun je van alles voor zeggen. Ja, precies wat Guido ook zegt, af en toe in een andere setting bij mij juist. Ja, ik denk dat het ook heel positief kan werken voor spelers. Ja, wanneer ik kijk naar jongens die bij ons trainen bij voetbalscholen. Ja, ik heb vaak de schrik dat ze niet per se verkeerde informatie krijgen, maar af en toe te veel met andere dingen dan waar wij mee bezig zijn. Dat het gebeurt, ja, geen idee, maar dat is wel altijd waar ik een beetje de schrik voor heb. Natuurlijk.
En waarvoor dan bijvoorbeeld? Wat is dan hetgene wat anders is wat ze dan bij een voetbalschool horen dan bij jullie?
Ja, ik denk niet per se iets anders, maar ik denk wanneer je als trainer net iets anders zegt dan een andere trainer, dat het voor kinderen heel anders kan voelen. Kinderen die accepteren vaak wat je zegt. Vooral de jonge kinderen die nemen alles aan wat je zegt en alles is goed. Nou, wij zo spreken als ik zeg van je moet hem continu keihard door de as in spelen, want dan kunnen we vooruit. En hij komt bij een voetbalschool, hij speelt een wedstrijd 8 tegen 8 en een trainer coacht alleen om te winnen of op andere dingetjes van je moet dit doen. Dat kinderen toch gaan kijken van mijn trainer zei dit en nu moet ik dit gaan doen. Dat is zeg maar die link.
Is het niet sowieso een issue voor kinderen die op topniveau spelen dat er heel veel mensen met alle goede bedoelingen hoor, maar van alles van hun vinden. In de auto terug vindt papa dit, oom heeft toevallig ook in de hoofdklasse gespeeld. Die vindt er ook nog eens wat van. Dan komen ze bij een voetbalschool, die vindt er wat van. Zijn ze 15, komt er een zaakwaarnemer, die vindt er wat van. Het is wel iets wat op alle manieren gebeurt natuurlijk.
Ik denk persoonlijk dat het ook iets is waar je gewoon mee om moet leren gaan als voetballer. Want als jij in de Eredivisie voetbalt,
dan heb je ook nog eens een paar honderdduizend fans die er wat van vinden.
Dan heb je 100.000 mensen die vinden wat jij doet. En mensen die je advies willen geven. En mensen die je, want dat krijg je natuurlijk ook. Dan krijg je, als je vanaf het moment dat je 15,5 bent, dan krijg je allerlei mensen die, als je goed bent, bij je komen staan en wat willen bijdragen aan wat jij doet. Of wat van je vinden van hoe jij doet. Of je daar tips over willen geven. En ja, ik vond altijd de spelers die bijvoorbeeld echt op straat veel hadden gevoetbald. Ja, die hebben een beetje een eigen wil. Weet je wel? Dus die doen gewoon wat ze zelf willen. En ik denk dat mis je soms wel een keer bij kinderen. Dat ze weinig op straat voetballen. Ja, en nu is het in zo'n voetbalschool komen ze in een totaal andere setting terecht. En ze komen ook wel eens, wij hebben ook wel eens, toen wij begonnen, toen mochten er nog jongens van Ajax meedoen met wedstrijden van ons bijvoorbeeld, of van een andere topclub, die deden dan gewoon mee met wedstrijden of toernooien. En die kwamen soms in een team wat helemaal, dan had ik een aanvaller van een topclub, die dan in een minder team moest spelen en die mee moest verdedigen. Ja, dat weet je wel, die keek mij echt aan van mee verdedigen, weet je wel. En die is gewend dat als die bal er langs gaat, dat zijn teamgenoot zijn duel wint en dat hij de bal weer krijgt. Dus ik kwam in een hele andere setting terecht, omdat hij gewoon meer moest verdedigen dan moest aanvallen. Ja, en dat vind ik op zich juist super goed voor de ontwikkeling van die kinderen. Dat ze in een setting komen waar er ook nog druk op ligt. Hè? Want wij hebben echt wel toernooien gehad met voetbalscholen. Dat echt in de zaal bijvoorbeeld, dat het er echt op ging. Ja, en dat was voor die kinderen wel waanzinnig, weet je wel. Ik denk dat ze, dan zat er best wel veel druk op die partijtjes. Maar wat voor die kinderen daar in die partij een super leerzame ervaring was. Dat waren echt geen halve wedstrijdjes, zeg maar. Ja, en dat heb je natuurlijk nu niet meer op straat. Dus, dus in deze georganiseerde setting denk ik dat het ook wel weer verfrissend, verhelderend. Kan in een totaal andere context terechtkomen, zeg maar.
Ja, maar Colin, het is wel iets waar je dus af en toe tegenaan loopt. Want kan ik me zo voorstellen.
Ja, ik moet zeggen, ik denk er best wel over na. Van kinderen, natuurlijk, iedereen wil zoveel mogelijk trainen, zoveel mogelijk uren maken. Ja. Dat willen we ook absoluut niet van ze afnemen. Want hoe meer uren je maakt, hoe beter je wordt. Hoe beter jouw gevoel met de bal wordt. Nee zeggen tegen een kind die extra wil trainen, is eigenlijk bizar dat je daarover nadenkt. Want iedereen wil nog meer trainen, iedereen wil nog beter worden. En als trainer wil je dat ook zeker toelaten. Maar ik ben er wel over aan nadenken natuurlijk. Wat Guido net zegt, van in een andere setting, met andere jongetjes, met zijn vriendjes misschien wel weer een keer bij de voetbalschool. Absoluut. Absoluut verfrissend, alleen maar af en toe goed. Alleen ik denk, af en toe denk
heb
ik ook...
Heb je wel eens een situatie gehad, trainer, ja maar, die en die zegt dit? Of,
ja. Ja, absoluut.
Okay. En dan?
De ene voetbalschool is anders dan een andere voetbalschool. En daar is...
Ja, niet de voetbalschool is één natuurlijk, maar dit, ja, mijn papa zegt dit, of weet je. Ja. En dan?
Ja, dat is waar bij PSV ook de ouders mee helpen. Dus sessies geven hoe ze het beste het kind kunnen helpen op hoe wij dat zien. Dus ik denk ouders en iedereen moet daar wel in meegenomen worden in het idee wat wij hebben.
Ja.
En wat ik heb als trainer.
Ja. Oké, okay, en dan, in dat geval, dan iemand doet dat en dan, nou, dan ga je met zo'n jongen apart of ga je naar die ouders en zeggen, oké, dit is gebeurd of zo zie ik het. Hoe gaat zoiets?
Ja, ik moet zeggen, natuurlijk, zij geven dan ook aan van, ja, het is goed bedoeld, want we willen extra trainen. En dat is ook vaak wat er uitkomt. We willen ze vaak gewoon behoeden voor de negatieve kanten. We geven ook zeker aan, het is alleen maar goed, de intentie is goed. Alleen, er zijn ook een aantal dingen waar je gewoon op moet letten. Zorg daarvoor en zorg dat je daarop let.
En wat zijn dan voor jou, hè? Want kijk, ik kan mij vanuit wat wij doen, hè, niet zo goed voorstellen dat er iemand een discussie krijgt over, kijk, ik definieer niet de waarheid, weet je wel, we doen gewoon trainingen, we proberen ze ergens beter in te maken, maar ik kan me niet voorstellen dat wij zeg maar iets, dat ik iets tegen die jongens zeg, waarbij ze bij de club komen en een discussie krijgen met een trainer over iets wat ik met ze besproken heb, weet je wel. Kan je concreet, zonder namen te noemen of wat dan ook, gewoon aangeven wat er dan gebeurt op zo'n trainingspartij? En wat de invloed daar dan geweest zou kunnen zijn. Waar je die spelers voor moet behoeden. Ik denk dat dan zeg maar belangrijk is om te weten.
Ik denk voor trainers die echt al tactisch gaan coachen op jonge leeftijd bij voetbalscholen. Dus dat ze gewoon andere dingen horen dan dat wij zeggen.
Ja.
Ik weet natuurlijk, wanneer ik jouw trainingen zie, dan gaat het vooral om vaardigheid. Hoe trap jij een bal? En daar kan bijna niks in fout bij zo'n spreken. Omdat je bezig bent met vaardigheid aanleren of verbeteren. Maar ga je toernooitje spelen, komt het al van, ja, enthousiaste trainers willen het beste voor de kinderen. Sommige voetbalscholen zijn echt bezig met tactische dingen neerleggen bij kinderen. En dat kan wel eens tegendraads werken, denk ik.
Ja, ja, het kan vooral tegenwerken als het echt belangrijk is. Ik hoor mezelf een beetje dubbel trouwens inmiddels. Ik weet niet of we dat ook straks in de remix gaan horen. Nou, we zien het wel. Maar dat het belangrijk is als je tactisch aan het ontwikkelen bent, dat er dan wel een bepaalde... Want anders ga je als speler ook echt overvloed krijgen in de prikkels. En dan weet je op een gegeven moment niet meer welke keuze je moet maken. Dus dan ben je een soort overgeprikt. Op een gegeven moment, we zeggen aan de andere kant ook allemaal, ja, spelers moeten heel flexibel zijn in hun keuzes. En moeten meerdere opties hebben. En ja, de ene coach zegt dit en de andere coach zegt dat. En ze worden straks profvoetballer en dan wordt de coach na een half jaar ontslagen. En dan eerst ben je onder Tuchel ben je de meest creatieve spelers. En daarna gaat hij de Champions League winnen en dan gaan we met z'n allen achter de bal staan. Ja, of je het nou dan de ene week hoort van de ene en de andere week voor de ander. Ergens moet je daar ook voor wapenen nog. Maar wel in een gecontroleerde setting is eigenlijk een beetje wat jullie aangeven.
Ja, eens.
Okay. Wij doen bijvoorbeeld tactisch individuele vaardigheden, zoals bijvoorbeeld een overtal uitspelen. Wanneer speel je nou een bal? Wat is goed? Een derde man situatie, dat ze de derde man herkennen. Dat soort dingen zitten bij ons ook wel in de training. Maar daarin is het niet een kwestie van moeten, maar het is gewoon een stukje verrijking, zeg maar. Hè? Dus dat probeer je eigenlijk te doen. Een stukje verrijking geven, zodat ze weer in een context komen in een kleine groep, waarin ze veel in een bepaalde situatie komen. En ik besef ook wel dat ze bij een eigen team anders moeten spelen. Kijk, wij gaan niet zeggen, je speelt 8 tegen 8, dus je moet in die formatie spelen, weet je wel. En zo werk je samen. En natuurlijk kom je wel eens in een situatie waarin je zegt, daar had je beter kunnen instappen of niet instappen. Maar ja, ik denk dat dat ook wel vaak universele dingen zijn, weet je wel. Het is gewoon de ruimte en het moment die iets van je vraagt. Nou, dat zijn denk ik wel de dingen waar we... Ja, waar wij op coachen, waarvan ik me niet kan voorstellen dat ze bij de club komen en dat ze zeggen van nee, maar bij de voetbalschool moeten ze het zo doen.
Mm-hmm.
Ja, en dan hebben jullie het echt over echt de top, maar op andere niveaus kan ik me voorstellen dat ook nog ingewikkeld is. Dus als jij in de plaatselijke onder 11 speelt, maar je gaat ook op zondag naar de voetbalschool en dan staan er ook af en toe, ja, het gebeurt natuurlijk overal. Alleen nou, misschien is mijn conclusie toch wel dat als je hoe hoger je komt, hoe meer meningen. En dat is denk ik toch wel echt wat we hier moeten constateren.
Nou.
Oké, jongens. Hey, Colin, jij hield net nog een boek omhoog voordat we begonnen.
Yes, ik had een boek meegenomen. In ieder geval, ik denk wel interessant voor trainers. Het boek Kijken in de ziel van toptrainers van Koen Verbraak.
Ja.
En natuurlijk, we zijn continu bezig met het verbeteren, het aanpassen van je visie. En daar continu in kijken van wat past het beste bij jou als trainer. Nou, ik ben natuurlijk nog een jonge trainer, dus ik ben daar continu mee bezig. Wat past bij mij? Wat wil ik nog beter maken? Waarin wil ik me nog in beter specialiseren? Nou, in dat boek, ja, is eigenlijk een diepte interview met coach zoals Louis van Gaal, QC Ding, Bert van Marwijk. Die gewoon eigenlijk praten over hun vak, over zichzelf.
Ja.
Eigenlijk komt u hun eigen mening geven over een bepaalde vraag. En dat mijn heeft daar in ieder geval getriggerd dat je continu in gesprek moet blijven met andere mensen. Natuurlijk, wanneer je nieuw komt bij een grote club, is vaak het eerste wat je ziet is goed in jouw ogen. Omdat het nieuw is, omdat het gaaf is wat je ziet. Alleen, hoe meer en hoe vaak je in discussie gaat met mensen of hoe vaker je praat, zie je toch dat iedereen daar weer net iets anders over denkt. En ik denk dat jou als trainer heel sterk kan maken.
Ja.
Vandaar, dat boek heeft mij in ieder geval daarin wel geïnspireerd. Ja.
Ben je sowieso iemand die daarin veel leest?
Eerst absoluut niet. Ik ben helemaal geen lezer. Alleen sinds de corona, zoals menig ander, wel steeds eens vaker. Niet extreem veel, maar af en toe is het wel eens leuk om een keer iets anders te doen dan dat je normaal gewend bent. En denk ik dat je daar ook juist van kan leren.
Ben jij een lezer, Guido?
Ik moet zeggen, ik ben wel meer aan het lezen over ondernemen en zo.
Ja.
Dus ik heb veel meer met de financiële dingen en over het ondernemen zelf en lifestyle. Daar lees ik nu. Ik merk wel dat ik dat nu meer lees dan bijvoorbeeld echt die vakboeken, zeg maar.
Ja.
Dus ik heb daarin ook wel een aantal, net als de Goldmine Effect en de Outliers en zo, weet je wel. Dat zijn wel allemaal boeken waarvan ik denk, ja, die moet je ergens in je basis, in je arsenaal hebben. En je moet een keer de video's van Pepijn Leinders op YouTube gekeken hebben of van Curver, weet je wel. Ik denk dat wel een basis moet leggen. Ja, en nu merk ik dat ik veel meer op het ondernemen zit, zeg maar. Dat ik daar veel boeken over lees en The Secret en zo, dat soort dingen. Ja. Dat vind ik wel dingen die bij mij, die staan boven mijn nachtkastje, zeg maar, weet je.
Ja, ja. Ik heb vorige week, zei Jimmy, de meeste mensen deugen. En ik heb toevallig het boek gekregen van mijn ouders vorige week. Het boek is 600 pagina's. En ik probeer echt een lezer te zijn, maar ik ben het eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dus, maar iedereen zegt, geeft die allemaal interessante boeken. Dus ik moet het eigenlijk allemaal gaan bijhouden. Maar ja, één pagina per dag heeft iemand mij ooit genoemd. Als je één pagina per dag leest, wat natuurlijk nergens op slaat, dan ga je vanzelf lezen. Want één pagina worden er altijd 15.
Ja.
En dan kom je misschien een heel eind.
Ja,
maar ik vind het ook moeilijk. Ja, wij hebben ook allebei kinderen, dus dan is lezen ook moeilijk.
Ja, maar ik moet zeggen, net als een podcast en zo, weet je wel, dat is gewoon, dat is wel prima. Ik zit altijd in de auto, ik ben of aan het bellen of ik ben een podcast aan het luisteren, zeg maar. Dus ja, ik denk dat dat wel gewoon ook van deze tijd is en dat gewoon veel gebeurt.
Ja, ja.
Dus het is echt niet zo, ik zit niet vaak muziek te luisteren in de auto, tenzij ik de kinderen in de auto heb. En anders dan staat bij mij echt een podcast op of wat dan ook.
Ja, mooi. Mooi. Wie zou je hier eens willen terugzien? Hebben jullie daarover nagedacht?
Ja, ik heb wel over nagedacht. Ik heb wel nagedacht van, het moet niet per se een PSV-klikje worden. Dus,
nee, we moeten naar boven. We zitten alleen maar met PSV en Zuidelijk en Martin gaat nog wat vaker. Dus ja, we moeten omhoog. Okay, ik ben benieuwd.
Ja, ik zat na te denken wel over een PSV-collega.
Oké, toch wel.
Nee, ik moet zeggen, ik heb de laatste tijd en de afgelopen 2 jaar al ontzettend veel geleerd van Joop Oosterveld. Die is de coördinator binnen het fundament.
Ja.
Hij heeft meegekeken bij West Ham United in Engeland. Hij heeft gezeten bij VVV, bij de KNVB. En dat is wel een man die mij continu triggert en laat nadenken over voetbal. Dus wanneer ik het heb over iemand die mij inspireert en continu probeer beter te maken, dan is hij wel echt een...
Hoe doet hij dat dan? Is dat, komt hij naast je staan bij trainingen? Of vraag jij hem juist dat hij bij je komt staan? Op welke manier laat je je daarin triggeren?
Ja, hij laat me gewoon continu nadenken over het spel. Dus hij zegt ook van, het is superleuk dat jij gespecialiseerd bent in technische vaardigheid of in die vormen, maar probeer je daar ook nog veel, veel meer in te verbreden. Dus hij helpt mij gewoon als trainer continu met trainingen, met feedback geven, gewoon echt kritische feedback geven waar ik veel van heb geleerd.
Ja.
En ook zeker niet alleen als trainer, maar ook als mens. Dus hij is gaan kijken van, als je nu jouw training terugkijkt, wat merk je dan aan jezelf?
Ja. Wat merk je dan aan jezelf?
Ja, best wel confronterende dingen die jij dan aangaf. Van, ik merk dat jij zo reageert op een kind. Van, wat vind je daar nou van?
Ja.
Of, wanneer ik heel enthousiast ben van wanneer je dat nu nog een keer doet, zal het dan weer sterk aankomen voor een kind. Terwijl eigenlijk hij zegt, ga juist kinderen belonen op iets extra's. En wanneer ze iets goed doen, dan kan het ook normaal zijn voor het kind. En wanneer ze dan elke keer maar te horen krijgen van dat is goed, dat is goed, dat is goed, dan gaan kinderen zweven. En natuurlijk zoekt hij continu naar een stukje verbetering in plaats van hetgene wat al goed is onderhouden. Want dat is voor het kind normaal.
Ja. Dus ik denk ik werd daar laatst getriggerd, maar dat was meer met opvoeding te maken. Maar het zou je ook in een voetbalcontext. Als mijn kind een kleurplaat heeft gemaakt, het eerste wat je dan, wauw, die is super mooi. En als je bij elke kleurplaat zegt, dan denkt hij echt dat hij goed kan tekenen, zeg maar.
Ja.
Terwijl, ja, laat eerlijk zijn. Het is een paar krassen op papier. Dus een van de tips, zeg maar, oké, wat heb je nou precies gemaakt? Dus, en dan geef je nog steeds interesse. Maar je laat het, zeg maar, het kind zelf delen. Vond ik wel een hele mooie, want ik vond elke kleurplaat helemaal geweldig. Ja, dat is natuurlijk in de echte wereld is dat ook niet zo.
Nee, precies. Dus, en ik denk ook het mooie is, als jij als trainer continu aangeeft wat jij ervan vindt, dan gaan kinderen dat ook vinden. Wanneer je gewoon eens luistert en een keer gewoon kijkt wat de kinderen er echt zelf van vinden, dan kan je ook wel eens merken dat ze er continu misschien zelf ook al...
Je geluid valt een beetje weg. Ik weet niet, heb jij het ook hier of niet?
Ja, veel beetje.
Is het nu wel oké?
Ja, nu is goed.
Ja. Nee, ik zei van wanneer je kinderen echt laat meedenken en laat aangeven hoe zij zich ergens bij voelen, hoe zij het zien, dan ga je misschien zelfs ook wel anders over denken. Ja. Mooi is van Joop, die ik net eens aangaf. Ja, ik kijk continu naar de technische handelingen en hij zegt van ja, maar ik zie dit. En toen dacht ik echt van, wow, oké. Dat is toch weer een nieuw inzicht voor mij, van dat mensen echt er zo anders over kunnen denken of juist zo misschien verder op een andere manier. En dat trekt maar iedere dag weer.
Ja, interessant. Guido, heb jij nog iemand?
Sorry?
Heb jij iemand die je hier de volgende keer wil laten aansluiten?
Ik zou een keer een speler zou ik een keer doen.
Ja, leuk. Ja.
Heb ik nog niet voorbij zien komen. Ik
wat vinden spelers nou van trainers?
Ja, bijvoorbeeld, ja, precies. Ja.
Ja,
wat doen zij? Ik weet, wij hebben het laatst een super interessante webinar gehad met Dirk Marcellus bijvoorbeeld. Misschien heb ik dan al gelijk een naam voor je. Die over hoe zijn leven eruit zag als profvoetballer. Weet je wel? En wat hij daarvoor gedaan heeft. En wat het allemaal inhoudt. En hoe zijn ervaringen zijn geweest met trainers en dat soort zaken. Dus ik denk dat dat super leuk is om een keer die spelerskant, zeg maar, op dit platform te zien.
Ja.
Ja, en, ja.
We hebben op Clubhouse hebben we een keer met Fabian ook daarover gehad.
Ja. Ja.
Ook interessant hoe trainers hem triggerden.
Ja.
Wat was nou weer de conclusie? Dat is dus eigenlijk de trainers die hem het meest interesse in hem toonden en ook op de moeilijke momenten er voor hem waren, hebben eigenlijk de meeste indruk gemaakt. Helemaal niet de trainers die altijd maar technisch of tactisch bezig waren. Maar de omgang, ja, dat vond hij eigenlijk het belangrijkste. Maar het is heel interessant om daar eens op verder te gaan. Ja, goede tip.
Ja.
Oké, jongens, dan is dit een hele mooie trainerskamer geweest. Of hebben we nog iets gemist?
Ik denk het niet. Ik denk mooi. Dat we iets moois hebben neergezet samen.
Ja, vind ik ook. Ik vond het super, super ontspannen en ik vond het een heel leuk gesprek. Dus dank jullie wel voor jullie inzicht om eens even vanuit, zeg maar, meer de technische en individuele kant naar ontwikkeling te kijken. Ik ben blij dat het ook nog niet op locatie was, want dan had ik als simpele rechtsback wel 15 panna's van jullie gekregen natuurlijk. Dus, we gaan het nog wel een keer doen. Ja, we gaan wel een keer met z'n drieën echt in de trainingskamer zitten.
Ja, en als er iets van vragen zijn of van mensen of die zijn benieuwd ergens naar, dan kunnen ze natuurlijk altijd contact met jou opnemen, denk ik.
Iedereen weet de platform of jullie staan ook op LinkedIn en op socials, dus volgens mij zijn jullie vrij benaderbaar. Vanaf het moment dat dit online staat, kan iedereen denk ik gewoon bij jullie aan de bel trekken.
Absoluut.
Oké, jongens, dank jullie wel. Geniet van jullie dag en spreek elkaar snel.
Dankjewel.
Dankjewel, jongens.
Doei, doei.
Oké,
doei.